Onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 24. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. 24, het eerste vers. We lezen het woord des Heren uit het tweede boek Samuel. 2 Samuel en daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 11 versen. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 11. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël 30.000 en David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim Juda om vandaar op te brengen de ark Gods bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen die daarop woont tussen de cherubim. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snaren, spel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en met cymbalen. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des Heren tegen Uza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf al daar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza. En hij noemde die plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tezelfde dagen. En hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Getiet. En de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden. En de Heren zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Tot zover de schriftlezing. Gods woord voor de prediking van vanmiddag vinden we in dit gelezen schriftgedeelte, het laatste stukje van het 11e vers. De woorden die we zojuist lazen. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Laten wij nu eerst het aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. We willen dankzegging doen voor het gezin Oskam, waar gisteren een zoon geboren werd. Heren, we willen uw grote naam met dankzegging aanroepen voor het voorrecht dat u ons geeft, nu wij op deze dag, op deze middag mogen samenkomen in uw huis. En dat er voor ons deze gelegenheid is om naar uw woord te luisteren, maar om ook op deze jaarlijkse biddag in bijzondere zin onze noden en behoeften voor u neer te leggen. Onze noden, onze behoeften die allereerst betrekking hebben op onze dagelijkse levensomstandigheden. De jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid, voor wat we eten moeten en voor waarmee we ons kleden moeten en voor hoe we werken moeten en al die dingen van ons aardse bestaan. En wat is dat een belangrijk deel van ons leven, Heren? Wat we zo van dag tot dag meemaken en wat we van dag tot dag nodig hebben, wij en onze kinderen. Wat gaat er veel zorg in zitten, wat gaat er veel tijd in zitten om te zorgen voor ons leven en voor onze gezondheid, om te werken en om via ons werk ons in ons levensonderhoud te voorzien. Al die dingen zo van alle dag, van maandag tot en met zaterdag en dan gaat het op zondag ook nog een keer door. Heren, wat is het een belangrijk stuk van ons leven. We moeten het u belijden dat wij, hoe belangrijk het ook is, wij het vaak toch tegelijkertijd tot het belangrijkste maken. En dat is niet juist. Want u hebt ons in uw woord gezegd dat er één ding is wat van groter belang is. Al deze zaken, ook waar we vandaag bijzonder voor bidden, zijn tijdelijk. En die vergaan, die verdwijnen. Buik en spijzen zullen ophouden, hebt u gezegd. Straks hebben we ook geen woning meer nodig. Straks hebben we niets meer nodig van alles wat hier op aarde is. Straks zal het eeuwigheid worden. Straks is het of eeuwig wel of eeuwig wee. En dat wordt hier beslist, in diezelfde periode waarin we gewas en arbeid nodig hebben. Datzelfde korte poosje, Heren, als we in de wachtkamer zijn. En daarom, Heren, u hebt het in uw woord gezegd, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat willen wij ook vandaag niet vergeten, dat mogen we ook niet vergeten. We schrijven het zelf dan op de tafels van ons hart, dat wij ook vandaag bedenken, één ding is nodig. Niet zorgen voor voedsel en kleding allereerst, maar dat we geborgen zijn, dat onze ziel gered is, dat we vrede met God mogen hebben, dat we op genade, van genade leren leven. Heren, daar spreekt uw woord altijd van, daar spreekt uw woord ook vanmiddag van. En het staat dan in hetzelfde verband als zegeningen ook voor ons aardse leven. Heren, heilig uw woord aan ons hart. En wilt gij onszelf onderwijzen in het recht te bidden. Als we straks naar uw troon mogen komen in het gebed voor bijzonder de aardse dingen. Dat we daar dan geleid mogen worden door de geest der gebeden. En dat we onderwezen mogen zijn vanuit de heilige schriften. En dat we verstaan mogen wat een Gode welbehagelijk gebed mag zijn. Gedenk ons, Heren, gedenk ons in uw gunst, vergeef ons onze zonden, vergeef alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heiligheid. En er is zoveel wat inderdaad niet overeenstemt met uw heiligheid. is zoveel waardoor wij veroordeeld zijn en niet voor u kunnen bestaan. Dan komen we straks bidden, Heere. Maar wij bidden met onreine lippen. Wij bidden als verdorven zondaren. Wij bidden als onwaardige schepselen die alles verbeurd hebben. We vragen om onverdiende gunsten. Heere, dat moet ons toch ook wel tot verootmoediging brengen. Mag dat er ook zijn. Dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dat we ons voor uw heilig aangezicht verootmoedigen. En diep voor u mogen buigen. Zegen ons dan, Heere, doordat u zelf ons geeft. Wat wij niet kunnen missen. Om hier met vrucht voor ons hart en leven samen te mogen zijn. Om hier bezig te mogen zijn in bidden en in luisteren tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, kom zelf in ons midden en geef ons een gezegend uur. En doe ons ervaren dat u barmhartig en genadig bent. Laten we dat ook mogen ondervinden als in dit middaguur het sacrament van de heilige doop mag worden bediend aan het kind van Robert en Ina Koelewijn. Heren, er zijn zorgen geweest voor de geboorte. Er zijn inderdaad zorgen geweest die u hebt willen beschamen. U hebt alles wel gemaakt. U hebt dit kind in welstand doen geboren worden. En vanmiddag mogen de ouders ermee in de kerk komen. En vanmiddag mag het verbond bezegeld en betekend worden. En vanmiddag mag ook de naam van dat kind genoemd worden in één adem met de naam van de drie-enige. Heere, wij bidden u voor dit kind. Mag het opgroeien in de vreze van uw naam. Mag het opgroeien als een kind waarin u als de drie-enige uw genadewerk wilt verheerlijken. Gedenk ons allen, Heere. Vergeef ons onze zonden en scheld ons al onze misdaden kwijt. We bidden u voor hen die niet naar de kerk kunnen. Voor hen die vandaag op de biddag verstoken zijn van de gang naar uw huis. Wees u hen nabij en goed. Wees hen genadig. De zieken in het bijzonder die in een ziekenhuis liggen. Die thuis ziek zijn. Heere, u kent de noden. Voorzie er genadig in. We willen u ook danken voor een gezin der gemeente. Waar aan de dag van gisteren gezinsuitbreiding mocht plaatsvinden. U hebt dat kind in gezondheid en in welstand doen geboren worden, Heere. U hebt het alles voorspoedig gemaakt. Wees met de ouders, wees met het hele gezin, wees bijzonder ook met dit jonge kind. En mag ook dat opgroeien, Heere, tot eer van uw naam. Mogen de ouders van uw wijsheid en krachten ontvangen om het groot te brengen, zoals u dat van hen vraagt. En wees u hen nabij en goed in alle dingen. Hoor ons zo, o grote God. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente, willen we allereerst het formulier voor de bediening van de doop aan de kleine kinderen der gelovigen met elkaar gaan lezen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijdeleer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ja, het mag nog wel eens even benadrukt worden dat jullie een kind gekregen hebben nadat er toch heel wat spanningen en zorgen zijn geweest, wekenlang eigenlijk. En wat een zegen dat de Heere alles wel gemaakt heeft. Wat een zegen dat jullie een gezond kind van de Heere hebben mogen ontvangen. En dat de Heere het ook met jou, Ina, wel gemaakt heeft. Dat je hersteld bent en dat je vandaag hier samen met je man dit kind ten doop mag houden. Wat een zegen dat de Heere zo bijzonder ook aan jullie gezinnetje heeft willen denken. Het is ook een bijzonder voorrecht als je gezondheid krijgt en als je kindje gezond mag wezen. En toch is je kindje ziek. En dat is een ziekte waaraan jullie zelf ook lijden. En waaraan we allemaal lijden. En de dichter van de 41ste psalm heeft dat ook begrepen als hij zegt, genees mijn ziel. We komen als zieke mensen op de wereld, geestelijk ziek. Het is eigenlijk nog erger dan ziek zijn. We zijn, zo zegt de Bijbel dat ergens anders ook, we zijn dood in de misdaden en in de zonde. En we hebben dat gelezen ook weer uit het formulier, want daar komt dat ook weer in terug, zei het dat er met andere woorden staat, maar dat we van nature kinderen des toorns zijn. En wat komt de Heere nou vanmiddag zeggen? Dat er voor die ziekte ook medicijn is. Dat is niet dat water, maar dat is wel datgene waar het water het teken van is. Het bloed van de Heere Jezus. Dat is het medicijn. Hij is de heelmeester. De hemelse medicijnmeester. En wie door dat bloed van Christus gewassen is, die is geestelijk gezond. Wel, de Heere komt zeggen dat dat mogelijk is. De Heere komt meer zeggen. Hij zegt niet alleen het is mogelijk dat ik jullie en dat ik jullie kind genees. Maar de Heere komt ook nog zeggen dat hij gewillig is om het te doen. Hij biedt het aan. Hij presenteert het. En hij zegt tot jullie, hij zegt ook tot je kind, komt maar tot mij. Hij zegt tegen jullie als ouders, laat ook dit kind tot mij komen en verhindert het niet. God geven dat jullie voor jezelf en God geven dat ook je kind gebruik mag leren maken van dat medicijn. Opdat het echt ook gezond mag zijn. En als het geestelijk gezond is, dan zal het ook eeuwig leven. Zonder verschrikken voor de rechter verschijnen. Om eeuwig met God te leven. Wel, dat is het rijkste wat je kunt ontvangen. En dat is ook het heerlijkste en het rijkste wat je voor je kind kunt zoeken en begeren. Zoek dat. En zoek dat allemaal. In het midden der gemeente, als wij kinderen gekregen hebben, zoek dat voor uw kinderen. Zoek het voor uzelf. Zoek dat, want dat is het enige wat echt blijvende waarde heeft. En laat de biddag voor gewas en arbeid vandaag ook een biddag zijn. Om kennis te mogen ontvangen voor het eerst of bij vernieuwing aan dat volbrachte werk van Christus. Aan dat reinigende bloed van Christus. Aan die vernieuwende geest van Christus. Dat is ook vandaag weer het eerste wat we nodig hebben. Na de bediening van de doop zingen we uit de 105e psalm, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Jan Aalt, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
beëindigen we nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu uit de 144ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 144 en daarvan het 6e en het 7e vers. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Zo wordt in het land de handel ruim gedreven en welzalig is het volk dat dus gezegend.
Oh,
David heeft Jeruzalem, de burcht Jebus, veroverd. Hij heeft die stad tot de hoofdstad van zijn rijk gemaakt. Hij heeft er zelfs een intrek genomen. Maar de ark des Heren is er nog niet. En David vindt dat die ark des Heren ook naar Jeruzalem toe moet. Die moet niet, terwijl hij zelf als koning in de hoofdstad woont, dan moet die ark niet blijven in een plaatsje ergens op het platteland. Dan moet die ark ook naar de hoofdstad komen. Er was een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. U weet wel dat ze de ark een keer in het leger gehaald hebben, toen ze strijd hadden te voeren met de Filistijnen. En ze waren in de veronderstelling, de Israëlieten, dat als ze de ark maar bij zich hadden, dan zou het wel goed gaan. Dan zouden ze de overhand wel behalen, de overwinning wel behalen in de strijd. Maar daarmee hebben ze zich helemaal vergist. Want de ark, die kist van hout met goud overtrokken, die ark heeft geen mogelijkheden om de legers van Israël de overwinning te doen behalen. Die ark is maar een dood voorwerp. En zij moeten niet denken dat het dan automatisch allemaal goed gaat als ze de ark maar bij zich hebben. Als je de uiterlijke inzettingen en verordeningen van de Heere maar bij je hebt. En als je daar maar een beetje stipt naar leeft. En daarom liep het ook verkeerd af. Want God wil die afgoderij met de heilige dingen afstraffen onder Israël. En in plaats van de overwinning leidde ze een gevoelige nederlaag. De ark wordt bovendien buitgemaakt en ze zijn dat voorwerp dat in de tabernakel hoorde kwijt. Het wordt tot meerdere glorie van de Filistijnse afgod Dagon in de afgodstempel gezet. En zo laat de Heer Israël voelen dat zij niet op de ark moeten vertrouwen, maar dat zij moeten leren hun vertrouwen op hem te stellen. En als dat ontbreekt, dan kun je godsdienstig zijn en dan kun je allerlei godsdienstige voorwerpen hebben, maar dan gaat het niet goed. En toen stond die ark in de tempel van Dagon en toen nam de Heer het zelf voor zijn eigen eer op. Toen ging hij het, zoals er in Ezechiël staat, toen ging hij het doen om zijn grote naams, wil die naam die zij onder de heidenen ontheiligd hadden. En toen ging God laten zien dat hij waarlijk God is. Hij stuurt plagen onder de Filistijnen. En tenslotte besluiten de Filistijnen dat ze die ark dan maar weer terug moeten sturen. Want dan is hopelijk ook de oorzaak van al hun ellende terug en weg. Het gebeurt zoals ze zich voorgenomen hebben. De ark komt weer op het grondgebied van Israël. En die vindt voorlopig onderdak in het huis van Abinadab in Kirjat Jearim. En daar staat die ark dan jaren, totdat het moment aanbreekt waarover ik zo pas sprak, totdat David Jeruzalem veroverd heeft, die stad tot zijn hoofdstad heeft gemaakt, en dan rijpt het plan bij koning David om ook de ark naar het centrum van Israëls volksleven te brengen. Opdat de ark als de troon van God ook daar een plaats zal hebben. De plannen die David daaromtrent maakt worden ook uitgevoerd. Ze gaan in optocht de ark halen uit het huis van Abinadab. Ze plaatsen de ark op een nieuwe wagen die door ossen getrokken wordt. En als ze dan onderweg zijn, dan zijn daar twee zonen van Abinadab bij om te hulp te geven, om die ark te begeleiden. Maar dan gebeurt er, zoals we gelezen hebben, dat verschrikkelijke, dat een van die twee zonen van Abinadab probeert die ark overeind te houden als de runderen struikelen in een oneffenheid van de weg of waardoor dan ook. En die wagen begint te kantelen en die ark die zal eraf vallen. En dan steekt, je begrijpt dat wel, Uza zijn hand uit om die ark tegen te houden en hem voor vallen te bewaren. Op het moment waarop hij dat doet, valt hij dood neer. En dan is David boos op God. En tegelijk bang. En dan durft hij niet verder met die ark. En dan zegt hij, hoe zou de ark Gods tot mij komen? En dan laat hij zijn plannen varen. En hij besluit dat die ark dan voorlopig maar hier moet blijven. Daar in de buurt van waar die runderen struikelden en waar dat vreselijke ongeluk gebeurde. De plaats wordt naar de gebeurtenis door David Peres Uzza genoemd, omdat de Heere een scheur gescheurd heeft aan Uzza. Daar in de buurt woont een zekere Obed-Edom. En David bepaalt dat de ark dan maar in het huis van Obed-Edom zijn intrek moet nemen. En daar staat die ark 3 maanden. En dan zijn we bij het woord van onze tekst. Wat gebeurt er nou met die Obed-Edom in die periode als die ark bij hem is? Onze tekst zegt, en de Heere zegende het huis van Obed, zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Oh ja, er zijn vragen te stellen. Ik denk dat die bij u opkomen. Als u dat leest, die gebeurtenis met Uzza, moest dat nou zo? En tekent ons dat niet dat God een hard God is? Moet de Heere nu dat zo afstraffen dat Uzza, en dat mocht dan natuurlijk niet, dat Uzza de ark aanraakt? Is dat dan zo'n hevige overtreding dat die man dat met de dood bekopen moet? Er zijn wel antwoorden te geven op die vragen. Maar laten we ons niet verliezen in die details. Laten we niet stilstaan bij wat David allemaal verkeerd gedaan heeft toen hij die ark op een nieuwe wagen liet vervoeren, wat ook niet mocht. Want die moest gedragen worden met de handbomen door de priesters. En laten we niet in de eerste plaats vragen, want daar spreekt onze tekst zo direct niet van, waarom de Heere dit deed. Om zijn heiligheid te bevestigen in het midden van Israël. En ze moesten toch inderdaad leren dat zij met de heiligheden des Heeren ook heilig en precies en nauwkeurig moesten omgaan. Maar laten wij aan de hand van onze tekst zien dat die God, wiens doen soms raadselachtig is, inderdaad, en wiens wegen soms zo zijn dat wij ze niet kunnen narekenen, inderdaad, dat die God, wiens weg in het heiligdom is, en die terrein van ogen is, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, inderdaad, maar dat die God toch ook de bron van zegen en van zaligheid is. Want dat mogen ze in het huis van Obed-Edom ondervinden. Wie was die Obed-Edom? Er was nog een vreemdeling ook. Een getiet, dat wil zeggen afkomstig uit Gat. En Gat was een Filistijnse stad. Het was niet eens een Israëliet. Hoe komt hij dan in Israël? Ik denk dat hij, aangetrokken door de godsdienst van Israël, zich bij het Joodse volk heeft begeren aan te sluiten. Hoe kwam hij dan zover? Onwederstandelijke genade. En zo heeft de Heere er wel meer toegebracht, ook vanuit de heidenwereld in de oude bedeling. Een Rut en een Rachab en ook deze Obed-Edom. En nu woont hij in Israël en hij hoort bij Israël. En de Heere bestuurt het in zijn voorzienige leiding zo dat als David met die ark naar Jeruzalem onderweg is, het ongeluk juist daar in de buurt van het huis van de boerderij van Obed-Edom plaatsvindt, zodat zijn huis het eerst aangewezen huis is waar de ark nu een poosje verblijf zal houden. En zo krijgt deze vreemdeling niet alleen een plaats onder de stammen van Israël, maar zo krijgt deze vreemdeling van huis uit ook nog de ark van het verbond onder zijn dak. En dan ondervindt hij het heel direct, hij met zijn gezin, dat het niet te vergeefs is als men schaduw komt zoeken onder de vleugelen van de God van Israël. Dat is nooit te vergeefs. Als je begeert bij het volk des Heren te behoren, als je zoals een Rut Of zoals een Obed-Edom mag uitspreken, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. En als je zo schuilen komt onder de schaduw van Gods vleugelen, dat is niet te vergeefs. Een mens doet niet te vergeefs een beroep op Gods genade. Een mens zoekt niet te vergeefs een plaatsje aan de voetbank van zijn voeten. De mens zoekt niet te vergeefs naar onverdiende gunst. God bestuurt het zo in het leven van Obed-Edom dat die ark daar 3 maanden is. En als die ark daar 3 maanden is, dan komt er nog meer. Dan staat er ook in onze tekst, en de Heere zegende hem. Brengt die ark dan zegen mee? Nee. Net zo min als dat die ark de overwinning meebracht toen ze hem in het leger haalden. Net zo min brengt die ark zegen in het huis van Obed-Edom. Die ark is maar een kist. Die ark is maar een dood voorwerp. De tekst zegt ook dat de Heere, de verbondsgod, Jehovah, zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Maar die zegen komt wel in verband met de ark. Wat is die ark eigenlijk? Wat heeft Obed-Edom daar in huis? Geen voorwerp dat afgodisch vereerd moet worden, nee. Want als God het nodig oordeelt om die ark te laten verdwijnen, dan laat hij hem verdwijnen. En in de dagen van de ballingschap is die zoek geraakt en nooit meer teruggevonden. En dat is ook zo erg nog niet. Want het kan ook wel zonder ark. Die ark is maar een dood voorwerp. Maar de sprake die ervan uitgaat. De ark is maar een teken. Maar de betekende zaak. Dat waar die ark heen wijst. En wat is dat dan? Nou, u weet het. Die ark, daar lag een plaat op, een deksel. Het verzoendeksel van geheel goud met die 2 cherubs erop. En dat was de plaats waar de Heere wilde wonen onder zijn volk, tussen de cherubs. Dat was de plaats waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten. Hoe dat kon, hoe de heilige God, en David heeft het pas met Heer Israël voor hun ogen zien gebeuren, dat de heiligheid Gods verteert, Uzza stierf, want God is heilig. Hoe is het mogelijk dat deze God, deze heilige God, die terrein van ogen is totdat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, komt wonen te midden van een volk van zondaren? Wat moest die hoge priester alle jaren doen? Op de grote verzoendag, het heilige der heiligen binnentreden, met bloed. Om dat bloed op dat verzoendeksel uitgerekend daar te sprenkelen. En door dat bloed der verzoening, deed de Heere zijn toorn en zijn grimmigheid weg. Door dat bloed der verzoening kon de Heere weer in herstelde gemeenschap met dat volk treden. Door dat bloed dat gesprenkeld werd, was er de verbinding, de vereniging tussen de heilige en het onheilige. Zo, en daar ligt het geheim van die ark. Niet dat die ark dat deed, maar God deed dat. En de ark wees daarheen. En dat wil zeggen, en als we het dan Nieuw Testamentisch invullen, dan is die ark niets minder dan een prediking van hem die in de wereld gekomen is, die een verzoening, zoals Paulus het in Romeinen 3 schrijft, een verzoening, een zoenmiddel, hij gebruikt eigenlijk hetzelfde woord dat ook voor het verzoendeksel gebruikt wordt, die een verzoendeksel geworden is. Christus. En door hem is er de verbinding tussen God en mens. De vereniging, het opheffen van de breuk, van de scheiding, de zonde die scheiding maakt, bestaat dankzij het offer van Christus voor allen die in hem zijn, niet meer. En omdat de zonde door hem gedragen is, aan het hout en weggedragen is. Daarom is er uw herstelde gemeenschap met God. En daarom is er vrede met God. Niet dat die ark dat deed, ik zeg het nog één keer. Maar datgene waar die ark naartoe wees, deed dat. En wat Obed-Edom ontvangt in zijn huis, is de voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus en zijn volkomen priester en borgwerk. En wat Obed-Edom in huis krijgt, dat is het symbool van de herstelde gemeenschap met God en van de verzoening van de zonde. En omdat dat gebeurt, God neemt de ongerechtigheden weg. God schenkt genade. Omdat dat gebeurt, is de weg ook vrij voor wat de tekst noemt zegen. Zegen. En toen zegende de Heere Obed-Edom. Wat is zegen tegenovergestelde van, jongens en meisjes, zegen is het tegenovergestelde van vloek. Vloek. En wat is dan vloek? Nou, dat betekent onder andere dat er nou dorens en distels groeien. Dat betekent het onder andere. Het aardrijk is vervloekt. Het betekent onder andere dat er lijden en verdriet op de wereld is. Het betekent eigenlijk dat we geen band meer met God hebben. En van daaruit zoveel moeite. In alle levensverbanden is de vloek gekomen. En daarom is het leven hier op aarde zwaar. Voor de een wel eens wat zwaarder dan voor de ander, maar elk huis heeft zijn kruis. En elk hart heeft zijn smart. Hoe komt dat nou? Ja, dat komt omdat wij bij God vandaan zijn gelopen. En zolang wij bij God vandaan blijven en zolang de wereld bij God vandaan blijft, moet je niet verwachten dat het goed gaat. En nou komt de Heere met zegeningen. Om Christus wil. Nu komt hij op die akkers van Obed-Edom met zegeningen. Groeien daar geen dorens meer, jawel. Maar Obed-Edom vindt kracht om ze weg te nemen. En de Heere geeft, ondanks het onkruid en ondanks alles waarin de aarde tegenwerkt, de Heere geeft ondanks dat allemaal een overvloedige oogst. Is er dan geen ziekte meer onder het vee van Obed-Edom? Nee, want de Heere neemt het weg. De Heere bewaart dat vee van Obed-Edom voor ziekte. De Heere kalmte, dan kan het niet anders. Dan moet hij zijn God bekleed met macht. En in de vereniging van die twee naturen. Als u het dogmatisch, als u het leerstellig bewezen wilt zien, dan moet u de zondagen 5 en 6 van onze Heidelbergse catechismus er maar eens bij nalezen. Maar in de vereniging van deze twee naturen, in de verstrengeling van zijn goddelijke en van zijn menselijke natuur, daarin ligt de zaligheid van de kerk. Daaraan dankten de discipelen dat ze veilig aan land kwamen. Dat ze hem aan boord hadden, de God, mens, de Zoon van God, die de waarachtige menselijke natuur had aangenomen. De Heere zegent hem in zijn werk, in zijn bedrijf, in de arbeid van zijn handen. De Heere zegent hem, zoals hij beloofd had aan Israël, als ze gehoorzaam zouden wandelen in de wegen des Heeren. Wat zou de Heere allemaal niet zegenen? Gezegend zult gij zijn in de stad. En gezegend zult gij zijn op het land. Gezegend zal zijn uw baktrog. Gezegend zal zijn uw korf. Gezegend zal zijn, zult gij zijn in uw uitgaan. En gezegend zult gij zijn in uw ingaan. En nou mag deze heiden van afkomst ondervinden dat de God van Israël die beloften ook nog aan hem waarmaakt. En dat de Heere het ook in zijn leven nog bewijst, dat hij in de arbeid van zijn handen de zegen des hemels mag ontvangen. Ik geloof dat je verder mag gaan, want het is maar niet alleen het werk van Obed-Edom dat gezegend wordt. Het is maar niet alleen het bezit van Obed-Edom dat gezegend wordt. Maar de Heere zegt in onze tekst uitdrukkelijk dat hij Obed-Edom zegende met zijn ganse huis. Wat zou dat betekenen? Wel, die uitdrukking, zijn huis, dat betekent niet zijn stenen huisje, zijn boerderij, of waar dat huis dan ook van gemaakt zou zijn, maar dat betekent zijn huishouding. Dat betekent zijn huisgezin. Wat doet God met Obed-Edom? Hij zegent hem ook in zijn gezinsleven. Hij zegent hem. Hij zegent zijn vrouw. Hij zegent hun kinderen. Hij zegent ze met geestelijke zegeningen. Zou dat niet het voornaamste zijn? Zou dat het niet wezen wat de tekst tenslotte bedoelt te zeggen? Of dacht u dat de Heere ons bedoelt te vertellen dat wat Obed-Edom kreeg, dat was een voorspoedig jaar, een voorspoedig seizoen, met een toename van zijn welvaart en van zijn welstand? Dat de tekst bedoelt te zeggen dat Obed-Edom een gezegend jaar kreeg in die zin dat er geen kinderziekten waren toen. En dat het allemaal goed ging met zijn gezondheid en met de welstand van zijn vrouw. En dat ze voorspoed hadden en geen tegenslagen. Zou dat de bedoeling zijn als de Heere ons in onze tekst spreekt van de zegen over Obed-Edom? Wat is zegen? Wat is zegen in gewas en arbeid? Wat is zegen in het werk van je handen? Wat is zegen in de gezondheid van je kinderen? Wat is zegen als je op school goed mee kan komen, jongens en meisjes? Als je de Heere er niet bij hebt. Is dat eigenlijk wel zegen? Kan er een zegen zijn als wij God niet persoonlijk kennen? En daarom geloof ik, als onze tekst zegt dat de Heere Obed-Edom en zijn ganse huis zegende, dat dit betekent dat de Heere zichzelf daar ging openbaren. Dat de Heere zichzelf ging wegschenken. Dat Obed-Edom, die al eerder de goede keus had mogen doen, nu verder mocht komen in de kennis en in de genade van de God van Israël. En dat hij meer en meer van dat heilgeheim, die ark was toch bij hem in huis? Dat hij meer en meer van dat heilgeheim van de genade Gods heeft ontdekt. Wat zag hij daar? Die ark. Wat zag hij op dat verzoendeksel? De opgedroogde bloedvlekken. Van de laatste keer dat de hoge priester in het heilige geweest is. En dat was voor Obed-Edom een herinnering aan de verzoening met God. En dat was het waar zijn hart naar uitging. En dat was het waar zijn ziel zich in verlustigde. En dat was het waar zijn hart door gezegend werd. En dat mocht zijn vrouw ook ontvangen. Hij en zij werden gezegend. En ze mochten er met hun kinderen over spreken. Misschien waren die kinderen nog klein. Misschien konden die kinderen amper praten. Maar ze hebben met gebrekkige woordkeus. En misschien met een taal die voor anderen, voor buitenstaanders, niet eens goed begrijpelijk was. Maar ze hebben gevraagd aan hun vader wat dat was, die ark. En wat dat betekende, die donkere vlekken op dat verzoendeksel. En er was gelegenheid voor deze van afkomst heidense Obed-Edom om met zijn kinderen te praten. En de Heere zegende dat. En ze mochten de naam des Heren vrezen. De naam die bij die ark wordt aangeroepen. En ze hebben het ondervonden wat het is als de zegen des Heren op je hoofd en op je huis en op je hart neerdaalt. En ze hebben het ondervonden wat een zegen het is om het middel in huis te hebben. waardoor er vrede met God mag komen. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed, dat zal er ook bij gehoord hebben hoor. Ik denk dat dat er ook nog in geberekend is. Overvloed in de veestapel, in de opbrengst van het land. Maar het was het voornaamste niet, want dat moest Obed-Edom toch allemaal een keer achterlaten. En al zou hij nou de hele wereld gewonnen hebben. En al zou hij nou voor het, tot aan het einde van zijn levensdagen in dat ene jaar zoveel voorraad hebben mogen opstapelen, dat hij er tot aan het eind van zijn leven genoeg aan had, als hij schade geleden had aan zijn ziel. Wat had het hem dan voor baat gebracht? Maar nu hij bij het overvloed, het genot van overvloed, de Heer heeft tot zijn God. En nu dat gezin, dat huisgezin van Obed-Edom, de Heer heeft tot hun God. Nu zijn ze wel gelukzalig. Gemeente, we houden vandaag biddag voor gewas en arbeid. En dat doen we dan in dit perspectief. En dat betekent allereerst, zegen is alleen datgene wat in de gemeenschap met God wordt ontvangen en genoten. Als we het hebben over zegen en als we vandaag bidden om Gods zegen, dan is dat alleen zegen wat in de gemeenschap met God wordt ontvangen en genoten. Biddag voor gewas en arbeid, zeggen we. Zouden we het niet zo noemen? Biddag om Gods zegen. We hebben aan gewas en arbeid niet genoeg. Of u wel. Bent u tevreden als God dat weer wel maakt in het komende seizoen? Hebt u dan genoeg? Hebt u genoeg als we voor dit leven hebben wat we niet missen kunnen? Hebt u er genoeg aan? Is dat alles wat we zoeken? Ja, helaas, er zijn mensen die meer niet zoeken. Die van hun buik hun God maken. Die de aardse dingen als het belangrijkste beschouwen. Daar werken ze voor. Daar werken ze soms hard voor. Daar zijn ze soms laat voor op. Daar staan ze soms vroeg voor op. Daar is hun hele leven door bepaald en beheerst. Werken, geld verdienen, geld uitgeven. Alles hier van beneden. Eten, drinken en nog wat genot erbij. Dat is alles waar het om draait. Dat komt in de wereld voor. Dat komt onder kerkmensen voor. Dat komt ook onder ons voor. Ik zou hopen dat ik me vergis. Maar ik ben bang dat ik me niet vergis. Is het dat wat u zoekt? En wat u vandaag dan nog wel aan de Heere wil vragen? Gewas, arbeid, gezondheid, voorspoed, een beetje geluk en een beetje genot in het leven, geen moeilijkheden thuis, oplossing van problemen, als we het hier op aarde maar een beetje goed hebben. Nou, ik zeg u weer, ik vraag u weer met die Bijbelse vraag, en wat zou het u dan baten? Al zou je dat nou krijgen, al zou God ons nu een voorspoedig seizoen geven, en al zou er geen werkeloosheid meer zijn. En al zou alles, alle economische zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En als we nou weer in welvaart zouden mogen leven. En als we alles zouden hebben wat ons hart begeert. En als we voor rampen en gevaren bewaard worden. En als we in ons gezin gespaard werden. En als de ziekte waar we bang voor zijn geen plaats heeft. En als al die dingen nou goed gaan. Wat zou het ons baten als wij schade leden aan onze ziel? En wat hebben we eraan als we ons bekommeren en verontrusten over vele dingen, terwijl we het ene nodige vergeten? Wat hebben we aan eten en drinken? Als daarbij blijft en als onze ziel verloren is en blijft. Waartoe zijn we eigenlijk op de wereld? Wat is het plan dat God met ons heeft? Waarom geeft hij ons een plaats op deze aarde? Waarom geeft hij ons verlenging van levenstijd? Waarom gaf hij ons vanmiddag te eten? Waarom was er de mogelijkheid om onze levenskrachten te vernieuwen? Waarom schenkt hij ons een verstand? Waarom geeft hij ons de mogelijkheid om naar de kerk te gaan? Waarom geeft hij ons de mogelijkheid om naar school te gaan, jongens en meisjes? Waarom kunnen je vader en je moeder geld verdienen of het huishouden regelen? Waarom is dat allemaal? De Heere bedoelt één ding. Hij bedoelt ons genadetijd te geven. En die genadetijd, die is bedoeld om de Heere te zoeken. Die genadetijd, die is bedoeld om ons te bekeren. En de Heere te vrezen. En hem te dienen. En daarom is eten pas echt een zegen als je God erbij hebt. En daarom is al datgene wat van de aarde is en op de aarde zo belangrijk is, pas echt een zegen als je het ontvangt in gemeenschap met de Heere. Als je bij het genot van overvloed de Heere hebt tot je God. Als je hem kennen mag als het allerhoogst en eeuwig goed. En als we nu bidden, Heere, geef ons ook in het komende seizoen weer te eten. Geef dat het koren op het land mag rijpen en dat de aardappels mogen groeien en dat het vee mag vermenigvuldigen. Geef dat er op land en waar dan ook vruchten mogen rijpen. Geef dat uw zorg over ons mag worden bevestigd en bestendigd. Geef dat in het maatschappelijke en economische leven alles goed mag verlopen. Als wij dat vandaag bidden. Wat bidden we dan als het goed is? Eigenlijk. Houden we daar dan stil? Zetten we daar dan een punt? Of bedoelen we dit alles met het oog op ons geestelijk welzijn? Heere, geef mij ook in de komende periode gezondheid en krachten en leven en levensverlenging. Opdat ik mijn doel mag bereiken. En mijn doel is dat ik u mag kennen. Laat me leven. Opdat ik u mag leren loven. Dat is het. Heere, laat mij leven. Heere, laat onze kinderen leven. Schenk levensmiddelen, schenk levensverlenging, schenk adem, schenk krachten. Met dat ene doel, dat wij hier op aarde in de voorbereidingstijd u mogen kennen en u mogen toebehoren. Dan is het alles zegen, wat wij van de Heere bidden. En weet u wat dan het wonderlijke is? Dan verandert de Heere de vloek ook nog in een zegen. Dan gaan alle dingen ook nog medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. En dan zou je vandaag bidden, Heere, bewaar me voor ziekte. Maar als God in je leven wil komen met zijn genade, dan kan zelfs ziekte nog een zegen worden. Kun je niet voorstellen, daarom bid je het af. Probeer je in je gebeden de Heere te bewegen om dat van je weg te houden. Maar als de Heere erin meekomt, is dat ook nog een zegen. En zullen we bidden vandaag voor vruchtbare jaren? Jawel. Maar als God van plan is om ons een onvruchtbaar jaar te geven, dan komt dat uit zijn, voor Gods kinderen tenminste, vaderlijke hand. En dan zal hij het kwade ook nog zo weten te maken dat het hun niet smart. Maar dat ze er nog geestelijke winst uit ontvangen. Is dat niet de ervaring van alle die de Heere vrezen? De Heere stuurt ook wel eens op hun pad dingen waarvan zij op het eerste gezicht zeggen: Heere, moet dat ook? Heere, ik kan dat niet dragen. Heere, dat gaat tegen vlees en bloed in. En de Heere zegt het tot Paulus: mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan ligt er toch ook daarin menigmaal nog een verborgen zegen. Hoe dat komt? Omdat de Heere er zelf in meekomt. En omdat de Heere zelf het zo bestuurt en leidt, dat het inderdaad geen schade doet, maar winst en voordeel oplevert. En dan is alles wat ontvangen wordt, in gemeenschap met de Heere, een zegen. Regen, droogte ook. Gezondheid, ziekte ook. Rijkdom, armoede ook. Want het komt uit zijn vaderlijke hand. Als je die God maar kent. Als je hem maar kent als het allerhoogste en eeuwig goed. Heeft de mens er daar geen moeite mee? Jawel, want er zit genoeg in zijn hart om er moeite mee te hebben. En er zit genoeg verzet en vijandschap en boosheid in zijn bestaan om er tegenin te gaan. Maar God weet ook wegen en middelen te vinden om dat verzet te breken. En gewillig te maken. En het met de Heere eens te doen zijn. En dan ligt er een zegen in. En dan werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die erdoor geoefend worden. Dus zegen is alleen datgene, maar ook al datgene wat in gemeenschap met God wordt ontvangen en genoten. En het tweede is, zegen komt alleen door de genade van Christus. We zagen dat ook, dat wordt afgebeeld in die geschiedenis die achter onze tekst ligt in die ark. Die is het symbool van Christus, van zijn verzoeningswerk, van zijn bloed, van zijn dood, van zijn bloedstorting. En zo werd Obed-Edom gezegend, toen juist in die periode, toen die ark bij hem in huis was. Toen werd de vloek veranderd in een zegen. Zullen we vandaag van zegen spreken, gemeente, dan hebben wij, en dat is nog een stap verder dan wat ik zo pas zei, dan hebben wij de bron, de oorsprong van de zegeningen nodig. En dan moeten wij die bron en die oorsprong van de zegeningen kennen, waar ligt die dan? Die ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dan gaan we bidden of de Heere oogst wil geven. De Heere de arbeid onze handen wil zegenen. Maar begrijpt u dat we vandaag eigenlijk te maken hebben met hetzelfde evangelie als waar we zondags mee in aanraking komen? En dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ook op de biddag zou Paulus zeggen, ik heb mij voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Die gekruisigd. Want daar ligt het geheim. Hoe kan het dat er aardappels op tafel staan? Hoe kan het dat er brood op je bord ligt? Hoe kan het dat er kleren in je kast hangen? Hoe is het mogelijk dat je gezond wakker wordt? Hoe is het mogelijk dat je op school verder kunt komen? Hoe is het mogelijk dat u voor uw gezin kunt zorgen, moeders? Hoe is het mogelijk dat je gezond en wel uit kunt gaan naar je werk? Hoe is dat allemaal mogelijk? Wie heeft dat nou mogelijk gemaakt? Hebt u dat verdiend? Heb jij dat verdiend? Hebben wij dat daarnaar gemaakt? Er was er één die geen kleren in zijn kleerkast had. En dat kleed wat hij had, dat laatste kleed wat hij had, dat werd verdobbeld. Dat was die ook nog kwijt. Er was er één die geklaagd heeft, mij dorst. Er was er één van wie geschreven staat, hem hongerde ten laatste. Er was er één die gezegd heeft, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Om hem is het nou mogelijk dat wij ons hoofd wel kunnen neerleggen. En dat we een kussen hebben om op te slapen. Dat je een bed hebt om 's avonds in te kruipen, jongens en meisjes. Om hem, om Christus is het, omdat hij honger geleden heeft en dorst geleden heeft, dat wij kunnen eten en dat wij kunnen drinken. En omdat zijn kleren verdobbeld en van hem afgenomen zijn, daarom is het dat wij wel kleren hebben om aan te trekken. En al die andere dingen meer. Hij heeft ook de grondslag gelegd voor de algemene genade, waar we gelukkig in mogen delen. Hij heeft het alles verdiend. En dan moet u het zo eens zien, als u vanavond aan tafel zit, dat daar achter die, en wat u ook eet, dat doet er niet toe, maar dat er achter dat voedsel wat op tafel staat, het kruis van de Heer Jezus Christus zichtbaar wordt. Want daar heeft hij het verworven. Daar, toen hij alles moest afstaan, en toen hij alles kwijtraakt. Ziet u wat het hem gekost heeft? En nou verkwanselen wij het eten maar. En we doen maar. Maar hij heeft het verdiend. We hebben het aan hem te danken. Wat zal het nou erg zijn als we er een verkeerd gebruik van maken? Wat zal het nou erg zijn als wij datgene wat de Heer Jezus verdiend heeft in de dienst van de zonde gebruiken? Wat zullen we dan zwaar hebben als we dat een keer moeten gaan verantwoorden? Wat zal het moeilijk voor ons zijn als we de Heere moeten vertellen dat we zijn gaven hebben misbruikt? Wat zal het moeilijk zijn als wij moeten gaan verklaren dat wij zijn wol en zijn vlas en zijn most en zijn olie, zoals Hosea ervan spreekt, hebben gebruikt om het aan de Baals te wijden. Hoe kun je dat ooit voor het oor van de heilige God verklaren? Dat je wat de Heere gegeven hebt in de dienst van de zonde hebt doorgebracht. O, als dat zo is, als we daar nog mee bezig zijn. Als ons leven nog helemaal voor ons eigen rekening is. En als we niet betrokken zijn op de Heer en op zijn genade. En als we wel nemen wat de Heer verworven heeft en wat de Heer in zijn milde goedheid uitdeelt. Maar als we er niet mee tot de Heer terugkeren. En als we God er niet in dienen. En als we de Heer er niet oprecht dankbaar voor zijn. En als we het niet besteden in zijn dienst. O, dan zal het een keer tegen ons getuigen. En wat zullen we dan antwoorden? Gemeente, het evangelie van onze tekst spreekt dat de Heere zegent. Obed-Edom, en dat was dan ook nog een keer een man die het helemaal niet waard was. Dat was er een die van nature bij de onbesneden Filistijnen hoorde. Maar de Filistijn werd ook bij Israël ingelijfd. En mocht ook de naam van Sion's kinderen dragen. U ziet het, hij stond wel ver af. Hij was wel een buitenstaander, maar Gods genade weet zulken ook te vinden. Misschien zijn er wel mensen die zichzelf zo ver buitensluiten en zo onwaardig moeten keuren, zichzelf moeten afkeuren. U bent nochtans niet buiten het bereik van Gods genade. Dan zou u voor uzelf vanmiddag zeggen, ik heb geen enkele reden om te hopen dat de Heer nog aan mij zou willen denken. Ik heb het er zo bij laten zitten, ik heb het zo verzondigd. Nochtans, Obed-Edom de Getiet, is er een bewijs van dat God buitenstaanders en al bedervers nog in genade wil aanschouwen. De Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Nou, denk dan ook niet karig van de Heere. Denk daar ook niet karig van God als je aan je kinderen denkt. Hoeveel heb u er? Doet er eigenlijk niet toe hoeveel dat we er hebben. Want we mogen ze allemaal bij de Heere brengen. Of het nou je eerste is, of het nou je achtste is. Maar je mag ze allemaal bij de Heere brengen. En de Heere wil zich in zijn gunst nog over hen ontfermen ook. Die stokbewaarder die verheugde zich dat hij met zijn ganse huis de Heere gelovig geworden was. De Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Ziet u, er is ruimte voor vaders en moeders en voor kinderen, voor groten en voor kleinen, voor vreemdelingen en voor huisgenoten. Er is ruimte bij God als we het maar van hem verwachten en als we het maar opgeven met onszelf iets te willen bereiken. En als het ons maar om die God van Israël te doen mag zijn. Om de Vader van de Heer Jezus Christus. Als het maar om dat bloed van Christus te doen mag zijn, dan wil de Heere zich nog in gunst laten verbidden. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Amen. We zingen Psalm 147, het vijfde en het zesde vers. Heere, u hebt ons uit uw woord laten zien hoe gij in het leven van die Obed-Edom, die heiden van afkomst, uw zegen wilde geven. Onverdiend aan een onwaardige. En dat dat in de Bijbel staat, heren, dat mag ons vandaag toch vrijmoedigheid geven om tot u te naderen op deze biddag voor gewas en arbeid. U hebt het hem onverdiend betoond dat u de bron van alle goede gaven en volmaakte giften zijt. Dat u zelf het allerhoogst en eeuwig goed bent. En u gaf het aan hem en u gaf het aan zijn ganse huis. Mild en overvloedig hebt u bewezen dat u de God van genade zijt. Heren, dat staat in de schrift. Als dat er niet stond en als er dergelijke dingen niet stonden, dan hoefden wij ook, en dan konden wij ook niet met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om u vandaag te bidden om uw zegen over gewas en arbeid. Maar nu u dit van uzelf gezegd hebt, nu mag het toch, heren. Wij zijn onwaardigen en we komen u om onverdiende zegeningen bidden. We zijn schuldigen, we zijn mensen die het verdorven hebben, die het verbeurd hebben. Vaders en moeders hebben het verbeurd en verzondigd dat u naar ze wil kijken. Grootvaders en grootmoeders hebben het ook verzondigd en kinderen hebben het ook verzondigd. Heren, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als u ons zou geven wat we waard zijn, dan was er geen ene zegen. Dan was er geen ene jongen meer gezond. En dan kon er geen een meisje meer gezond naar school. En dan was er geen ene moeder die voor haar gezin kon zorgen. En dan was er geen ene vader die de kost kon verdienen. Als u geeft wat we verdiend hebben, dan is er geen mens die niet onder het oordeel zou verzinken en dat voor altijd. En daarom, heren, als onwaardige mensen, als Filistijnen, als buitenstaanders, als albedervers, komen wij u ootmoedig bidden. Wees nog genadig, zoals u dat over Obed-Edom was. Zorgt u ook in het komende seizoen nog voor ons. Zorgt u voor ons allen, heren. Geef ons te eten, geef ons waar we mee ons kunnen kleden. Geef ons wat we behoeven om te kunnen werken. Geef ons gezondheid en krachten. Geef ons al die dingen. En dan weten we dat we dan nog niet genoeg hebben. We hebben u zelf nodig. Heere, kom gij in ons leven. Woon gij in onze huizen. Woon gij in onze harten. Woon gij in onze zielen. Geef dat we de ark, dat we de Heere Jezus in huis mogen hebben. En laat Hij ons zalig maken. Laat Hij ons deel schenken aan dat onvergankelijke goed. Aan die eeuwige erfenis. En wilt U om zijnentwil ons een genadig en een barmhartig God zijn. Anders zou het ook niet kunnen. Maar doe het om zijnentwil. En wil zo ook op ons neerzien. Onze werkzaamheden zegenen. Thuis, op school, op ons werk, waar dan ook, heren, help ons daarbij. Maar, nogmaals, dan hebben we nog niet genoeg. Geef ons uzelf, want wie de heren vindt, die vindt het leven. En als we zo bij u mogen schuilen, heren, ach, dan is het goed, want dan maakt u het goed. En als we zo uw genade kennen, ook voor het komende seizoen, dan is die genade elke dag weer genoeg. En wat u dan geeft, heren, als het ons maar dichter bij u mag brengen. Als het ons maar aan u mag verbinden. Als we het maar mogen zien als gaven uit uw vaderlijke hand. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het vijfde vers. 145, het vijfde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.